Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het zesde vers. Gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier in Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Van de rechten van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en gena gaan voor uw aanschijn heen. 89 vers 6. Wij willen weer verder gaan lezen in de levensbeschrijving van Jozua. En vanavond is aan de orde hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 15. En dat gaan we zo dadelijk samen lezen. Jozua 11, de versen 1 tot en met 15. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 20. En daarvan het vierde vers: op wagens, paarden en op helden, zij onze vijand stout. Wij zullen de eer en grootheid melden van God die ons behoudt. Ze zijn gekromd en neergestoten, van moed beroofd en krachten. Maar wij hebben het heil genoten, waarop ons God deed wachten. Psalm 20, het vierde vers, nadat we gelezen hebben. Jozua 11, vers 1 tot en met 15. Het geschiedde daarna. Als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, de koning van Madom, en tot de koning van Zimron en tot de koning van Achsaf. En tot de koningen die tegen het noorden op het gebergte en op het vlakke tegen het zuiden van Ginerot en in de laagte van Navodor aan de zee waren. Tot de Kanaanieten tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Jebusieten op het gebergte en de Hevieten onder aan de Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun heerlegers met hen veel volks, als het zand dat aan de oever der zee is in veelheid en zeer veel paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd en kwamen en legerden zich tezamen aan de wateren van Merom om tegen Israël te krijgen. En de Heere zeide tot Jozua: vrees niet voor hun aangezichten, want morgen, omtrent deze tijd, zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult gij verlammen en hun wagens met het vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snellijk over hen aan de wateren van Merom en overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël, en zij sloegen hen en zij joegen hen na tot Groot Sidon toe en tot Misrefot Maim en tot het dal Mispe tegen het oosten, en zij sloegen hen totdat zij geen overigen onder hen overlieten. Jozua nu deed hun gelijk hem de Heere gezegd had. Hun paarden verlamde hij en hun wagens verbrandde hij met vuur. En Jozua keerde weder te diezelfde tijd en nam Hazor in. En haar koning sloeg hij met het zwaard, want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En zij sloegen alle ziel die daarin was met de scherpte des zwaards, die verbannende. Er bleef niets over wat adem had, en Hazor verbrandde hij met het vuur. En Jozua nam al de steden dezer koningen in en al haar koningen, en hij sloeg hen met het scherpte des zwaards, hen verbannende, gelijk als Mozes de knecht des Heeren geboden had. Alleenlijk verbrandden de Israëlieten geen steden die op haar heuvelen stonden, behalve Hazor alleen, dat verbrandde Jozua. En al de roof, deze steden en het vee, roofden de kinderen Israëls voor zich. Alleenlijk sloegen zij al de mensen met het scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden. Zij lieten niet overblijven wat adem had. Gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had. Alzo gebood Mozes aan Jozua. En alzo deed Jozua. Hij deed er niet één woord af van alles wat de Heere Mozes geboden had. vragen wij de Heer om zijn zegen over de bediening van het woord. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, aan de avond van deze door de weekse dag, mogen wij samen zijn in uw huis, maar ook thuis meeluisteren. En Heere, dan heffen wij onze harten op tot u, en mag dat ook in waarheid zo zijn, om u te smeken of u vanavond in ons midden wil zijn. We hebben uw Heilige Geest zo nodig, Heere. U weet hoe we naar deze plaats zijn gekomen. U weet hoe we ons thuis neergezet hebben om naar uw woord te luisteren. En voor een ieder zal het gelden uit al het aards gedruis. En de ene die heeft een drukke werkweek achter de rug, een werkdag. En de ander heeft weer veel voor school moeten doen. En weer een ander had veel in huis moeten doen. Heren, de dagen zijn soms zo gevuld met allerlei werkzaamheden. En na het einde van zo'n drukke dag, waar weer veel op ons afgekomen is, zitten wij hier vanavond in de stilte van uw huis, onder uw woord, waar u tot ons wil komen, waar u tot ons wil spreken, waar u ons onderwijs wil geven. En heren, dan kan er zoveel zijn wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan. De gedachten over datgene wat er in de achterliggende dag heeft plaatsgevonden, om zo vanuit de onrust van de dag in de rust terecht te komen. Die overgang, maar heren, hier wordt toch de rust geschonken. Hier wordt toch het vette van uw huis gesmaakt. En dat is toch uw werk. En dan kunt u alles wat ons, waar ons hoofd vol mee kan zijn en waar we zo mee door het leven kunnen gaan, die kunt u toch voor een ogenblik afleggen. En zodat we hier in de stilte naar uw huis, in uw huis, naar uw onderwijs mogen luisteren. En geef, heren, dat we dan de gestalte van een Maria mogen hebben. Om aan uw voeten te mogen zitten. En te vragen, heren, zou u uit genade onderwijs willen geven? Ook uit dit gedeelte uit de levensgeschiedenis van Jozua. Waar we misschien op het eerste gezicht bij zouden denken welke lessen liggen hierin opgesloten, maar ze liggen erin opgesloten, heren, want het is uw woord. En alles wat uw woord is, dat bevat een les. Alleen, heren, wij zien het niet direct. En van nature zijn we zelfs blind voor de lessen en het onderwijs wat in uw woord ligt opgesloten. En daarom, heren, zou u vanavond met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn. En zou u willen geven dat onze ogen worden geopend, dat ons hart wordt geopend, dat wij verlichte ogen des verstands mogen hebben, ja, dat wij onderwezen mogen worden tot zaligheid van onze ziel. Het zal opnieuw gaan over de strijd. De strijd die Jozua moest voeren tegen de volkeren die in het noorden van het land woonden. En heren, u ging mee. En u kwam tot Jozua die zo bevreesd raakte toen hij zag wat een ontzaglijk groot leger er klaar lag om tegen Israël te strijden. En zo leven wij in een wereld, heren, die vol is van doodsvijanden, buiten ons en in ons. En heren, wie kan tegen die macht strijden? O, leer ons dat we het niet in eigen kracht kunnen, ook die les zullen we vanavond krijgen. Want Jozua moest de paarden van de vijand verlammen en de wagens moest hij in vuur steken. Opdat het volk die wapens niet zou houden om er later zelf alle verwachting van te krijgen. Als er weer perioden zouden komen dat ze moesten strijden. Maar uw volk en kinderen moet het steeds weer leren. Ik zal voor jullie strijden en gij zult stil zijn. En dat is nou zo'n moeilijke les, heren. Ja, dan moeten wij wel doen wat ons hand vindt om te doen. En dan zullen we gehoorzaam moeten zijn aan datgene wat u in uw woord openbaart. Ook als het gaat in de strijd tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld. U hebt zelfs een wapenrusting geschonken, maar Heer, wie is in staat om die wapenrusting te gebruiken in de strijd tegen al die doodsvijanden? Heer, dan kan het niet anders of we zullen ook deze avond weer terechtkomen bij die meerdere Jozua. O Heer Jezus Christus, wie zal onder woorden kunnen brengen welke strijd gij gestreden hebt? en dat in plaats van uw volk. En u hebt alle vijanden overwonnen. O, ze kunnen zich soms roeren. En uw kinderen kunnen er nog zo'n last van hebben. Maar het zijn overwonnen vijanden. En Heere, zou u willen geven en dat we dan mogen leren strijden in uw kracht. Heere, u weet hoe het in ons hart ligt. Of wij het leven de genade mogen kennen of niet. Heere, als wij nog onbekeerd zijn, zou u dan de prediking van deze avond willen gebruiken. Want de tijd gaat voort en die gaat zo snel. En voordat we het weten, staan wij voor de rechterstoel van u. In dat kleine poosje dat we hier op aarde zijn, zal het wonder moeten gebeuren. En in dat kleine poosje wilt u ook werken en daarom laat u uw woord verkondigen door uw knechten. Heren, mag het nog vanavond zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, misschien lopen we wel in de strijd. Misschien zijn we al naar uw huis gekomen onder aanvechtingen. Misschien drukken de zonden wel neer omdat we weer toegegeven hebben aan de zonde, aan de verleidingen van deze wereld. Heren, dat we vanavond niet weten hoe uit uw strijd moeten komen. Maar openbaart gij uzelf en dan als de grote Jozua, die alles volbracht heeft. En wilt u kracht geven in de strijd. En dat onze ogen op u de Heere gevestigd mogen zijn. Heren, we dragen elkaar aan u, ook aan u op vanwege zorgen en noden die er zo in ons persoonlijk leven kunnen zijn. En elk huis heeft wel zijn kruis. Bij de een is dat groter dan bij de ander. En bij de een is het bekend en bij de ander weer niet. Maar u aanschouwt het. Want u kijkt vanuit de hemel neer op ons mensenkinderen. En we mogen alles in uw hand leggen. Gedenk degene die ziek zijn, die kuren en medicijnen moeten gebruiken. Gedenk degene die rouw en verdriet kennen. Of andere zorgen in het persoonlijk leven, in het gezinsleven, op het werk, op school, in de kerk of waar dan ook. Heere, u bent toch die grote God die wonderen doet en die ook een medelijdende hoge priester is, die in alle dingen is verzocht geweest in deze wereld, uitgenomen de zonde. O Heere, betoon nog van ons af te weten. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Geef dat alles met orde, met stichting mag geschieden en dat we ervaren mogen dat u in ons midden wil zijn als die grote Jozua, de Heer Jezus Christus, de grote profeet en leraar, die niet ophoudt om onderwijs te geven aan mensen die de weg niet weten. Heere, zie zo in gunst op ons van boven ten neer. Sterk uw knecht in het spreken. Gedenk degene die naar het woord luisteren. En dat we ervaren mogen dat u in ons midden bent als één die dient. Wij vragen dat uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen op Psalm 68. Eerst het zesde vers. De koningen, hoe zeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 6 en 8. het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 37 en daarvan het zesde vers. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En erven de aard, hoe ook de boos en vrede, op de onschuld loer, de tanden knerst van spijt. Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, de Heere belacht het wrokken van die nijd. Psalm 37, het zesde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere heeft Jozua geroepen en verkoren om Israël te leiden in het beloofde land. En toen de Heere dat deed, toen heeft hij Jozua een rijke belofte gegeven. We kunnen dat vinden aan het begin van het Jozua-boek. En daar zei de Heere tegen Jozua: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaatsen waarop uw lieden voedsel treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten, en tot aan de grote zee tegen de opgang der zon zal uw lieden landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uws levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zijt sterk, heb goede moed, want gij zult dit volk het land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. En zoals de Heer het gesproken heeft, zo doet hij het ook. Altijd. Het volk zal het beloofde land intrekken. Al moet dat gaan in een weg van strijd, maar de Heere zal ervoor instaan dat het volk heel dat beloofde land terecht zal komen. Hij zal zijn belofte vervullen. En dat heeft Jozua ervaren. Jozua heeft ervaren datgene wat God eerder gesproken heeft, dat heeft hij ook gedaan. Het blijft vast en onverbroken. En zo heeft hij in de kracht des Heeren gestreden tegen de Kanaanieten en hun koningen die allemaal woonden in het zuiden van het land. En de Heere gaf de overwinning. En toen zag Jozua zich geroepen om ook naar het noorden te trekken, want ook het noordelijk deel van het beloofde land was door de Heere aan hen toegezegd. En ook daar zouden ze moeten strijden en de vijand gaan overwinnen. En hoe dat gegaan is, dat vinden wij in Jozua 11. En dat willen we dan met de hulp des Heren vanavond gaan overdenken. Jozua is naar het noorden getrokken. En daar in het noorden lag een enorm groot leger klaar om tegen Jozua en Israël te strijden. En dat vinden wij in de eerste 5 versen van Jozua 11, die we eerst gaan overdenken. Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, de koning van Madon, en tot de koning van Zimron, en tot de koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden, op het gebergte en op de vlakke tegen het zuiden van Ginerot en in de laagte van Nafodor aan de zee waren, tot de Kanaanieten tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten en de Jebusieten op het gebergte en de Hevieten onder aan de Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun leerlegers met hen, veel volk, als het zand dat aan de oever der zee is in veelheid, en zeer veel paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd en kwamen en legerden zich tezamen aan de wateren van Merom om tegen Israël te krijgen. De Heer had een heel groot werk in het zuiden verricht. Dat hebben we voor de zomer nog overdacht. Hij gaf door middel van zijn knecht Jozua een grote overwinning. En toen brak er ongetwijfeld een periode van rust aan. Jozua is met zijn leger weer teruggetrokken naar Gilgal, waar het volk met hun tenten lagen. En Jozua heeft die tijd van rust ook gebruikt om zich te bezinnen. Het is wel eens nodig om een tijd van bezinning te hebben. En waarop heeft hij zich bezonnen hoe hij nu dat noordelijke deel moet gaan veroveren, want de opdracht lag er al. Hoe zal hij dat gaan doen? En ongetwijfeld zal hij in die bezinningsmomenten zijn handen gevouwen hebben, zijn knieën gebogen hebben om het van de Heere te vragen: Heere, hoe wilt u nu dat ik ga strijden tegen het noorden van het land? Want die hulp van de Heere die zal zeker nodig blijken te zijn, zeer nodig zelfs. Want terwijl Israël in rust is en Jozua aan het bezinnen is hoe hij daar naar dat noorden moet gaan trekken, worden in het noorden ook al voorbereidingen getroffen door de vijand om Israël aan te vallen. En daar begint de schrijver van het boek Jozua in het 11e hoofdstuk mee te schrijven. Het gerucht van de overwinningen uit het zuiden van het land, die waren in het noorden terechtgekomen. En in een van de grootste, belangrijkste steden van het noorden, gelegen in Galilea, de stad Hazor, daar regeerde de koning Jabin. Een koning met een zeer betekenisvolle naam. Jabin betekent dien God gadeslaat. Ja, zo was het. God sloeg Jabin gade. Maar Jabin had er niet eens erg in. Want hij diende de ware God niet. En had geen besef dat daar een God in de hemel is, die hem op alle wegen en in alle momenten gadesloeg. Heb u er besef van? Heb jij er besef van? Feitelijk heten wij allemaal Jabin. Want God houdt ons elk uur, elk ogenblik in de gaten. En niets, totaal niets, is voor deze God verborgen. Jabin. Ik zat zomaar aan Psalm 33 te denken, bij de overdenking van deze naam. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag des stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijk ogen op het al het mensdom neer. Weet u wat nu de grote vraag is, gemeente, vanavond? Want God ziet op ons allen neer. Dat zegt de schrift. Maar hoe? Weet u dat? Hoe ziet God u? Hoe ziet God jou? God kan op twee manieren naar een mens kijken. Of in zijn gunst, of in toorn. Hoe kijkt hij op u? Hoe kijkt hij op jou? Wanneer ziet God in gunst op een zondaar? Zou je dat uit je eigen ervaring kunnen vertellen vanavond? Weet je wanneer de Heer in gunst op een mens ziet? Als Christus je zaligmaker is. En anders niet. En dan is er een wonder in je leven gebeurd. Dan ben je van dood levend gemaakt. En dan is het in je leven waar geworden wat David onder woorden bracht. En dat heeft hij ervaren in een weg, een hele diepe weg. U vindt het in Psalm 32. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg dien gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Nee, zo was het met Jabin niet. Hij was een vreemdeling van God en zijn volk. Sterker nog, hij komt vanuit dit gedeelte van de schrift ontstegen als een vijand van God en zijn volk. Want ik kreeg een sterke innerlijke drang om tegen dat volk van God te gaan strijden. Door de geruchten die hij gehoord heeft, ontstond het plan om een zegelig groot leger bijeen te roepen. Wat dreef deze Jabin toch? Was dat de vrees voor dat volk? Was dat vrees voor die God van dat volk? Nou, gezien het enorme leger dat hij samenroept, lijkt dit eerder op overmoed en hoogmoed van deze koning. Hij zal eens laten zien dat het noordelijke deel van Palestina niet zomaar overwonnen kan worden. Hij is zomaar niet van plan om al die steden met die koningen over te gaan geven in de handen van die Jozua. Hij zal tot het uiterste gaan om het noorden te verdedigen. En daarmee komt Jabin openbaar als een man die wel wat aandurfde. En handig maakt hij gebruik van zijn organiserende talenten. Hij zendt snelle boden naar allerlei koningen die in Galilea in verschillende steden regeerden. En uit vers 10 kunnen wij opmaken dat hij eigenlijk aan het hoofd stond van al die kleine koninkrijkjes daar in het noorden van het land. Vandaar dat hij ook het initiatief nam om een zeer groot leger bijeen te roepen. En in de eerste 3 versen van Jozua 11 kunnen we vinden welke koningen en volkeren hij aangeschreven heeft. Uit heel Galilea worden ze geroepen. En velen geven gehoor, het wordt een enorm groot leger, bestaande uit Kanaanieten, Amorieten, Hetieten, Ferizieten, Jebusieten, Hevieten. We hebben het samen gelezen, veel volk, als het zand dat aan de oever van de zee is, in veelheid en zeer veel paarden en wagens. De Joodse geschiedenisschrijver Josephus Flavius die zegt dat het wel 300.000 voetvolk is geweest, 10.000 ruiters en 20.000 strijdwagens, een groot en machtig leger, met voor die tijd ook hele moderne wapens en voertuigen, met name die strijdwagens. Nee, die bezaten de Israëlieten niet. Die kwamen net uit de woestijn. Die waren net dat land Kanaan ingetrokken. Maar die vijanden die daar allemaal wonen, die inwoners van Kanaan, die hadden strijdwagens. Wat waren dat eigenlijk voor wagens? Dat waren houten wagens met 2 wielen, waar een strijdpaard voor gezet werd. Normaal gesproken stonden daar 2 personen op, een menner en een strijder. Maar weet u wat die wagens nou zo beangstigd maakte? Die mensen, die Kanaanieten, hadden aan de wielen grote scherpe zwaarden gemaakt. Die ronddraaiden op het moment dat die wagen begon te rijden. Vandaar dat de Bijbel ook wel spreekt over ijzeren wagens. Dan doelt de schrijver op die scherpe zwaarden aan die wielen. En wat deden ze dan, als dan zo'n leger ten strijde ging? Dan reden ze met die wagens op de vijand af, op groepen mensen af. En dan hoef ik u niet te vertellen wat er gebeurde. Dan werd zo'n strijdwagen als een soort maaimachine die letterlijk mensen maaiden. Nou, zo stonden er vele wagens klaar met een enorm groot leger bij de wateren van Merom in het noordwesten van het meer van Galilea. Want vanaf die plaats zouden ze Israël gaan aanvallen. Zouden ze op Israël gaan inrijden met die strijdwagens om Israël te verdelgen. Welke lessen liggen hierin opgesloten? In die eerste 5 versen van Jozua 11. Allereerst de les dat de strijd geen eenmalige zaak is in het geloofsleven. Kijk gemeente, als de Heer begint te werken in je leven en je mag iets kennen van het wonder van de waarachtige bekering en in de weg van het onderwijs dat de Heilige Geest door het woord gaat geven, dat je mag gaan leren wat het is om te geloven, om tot geloof te mogen komen, om met dat toevluchtnemende geloof tot Christus te mogen komen, om hem door het geloof te mogen leren kennen, dan word je lid van de strijdende kerk op aarde. Dan komt u in de strijd des geloofs terecht. En dat is niet een eenmalige zaak in het leven van de ware gelovigen. Maar elke keer weer zal er iets zijn waardoor die mensen in de strijd terechtkomen. Zie het in de heilsgeschiedenis. Jozef moest strijden in het zuiden. Er kwam een periode van rust. Maar de volgende strijd lag al klaar in het noorden. En daarom moet je er maar niet vreemd van opkijken als je iets mag kennen van het genadeleven, dat na de ene strijd er weer een volgende strijd komt. Hoe kan het ook anders, gemeente? Want als je de Heere mag vrezen, als je het nieuwe leven mag ontvangen, dan krijg je met vijanden van doen. Dan worden de vijanden van Christus, worden uw en jouw vijanden. En dat zijn heel veel vijanden. Dat zijn machtige vijanden, gemene vijanden ook. Bloeddorstige vijanden, de catechismus noemt ze doodsvijanden. En de tweede les is dit. Ze liggen altijd overal op de loer. Kent u die vijanden? Ken je de macht van de zonde? Ken je de gemene aanvallen van de duivel? Ken je de vijandschap en de verleiding van de wereld? O, overal zitten de vijanden. Zoals Jabin allemaal soldaten tezamen riep uit alle delen van Galilea, dat donkere Galilea. Dat land van de duisternis, zo zitten de doodsvijanden overal. En wat kunnen ze samenkomen, wat kunnen ze samen spannen om te strijden tegen de kerk des Heren. En soms dan zijn ze zo machtig veel voor je waarneming, dat je met Jozef wat moet uitroepen, in mij is geen kracht tegen zo'n grote menigte. En dan die zwaarden aan die wielen. O, wat kunnen zonden pijnlijke wonden aanbrengen. Wat kan een aanvechting van de duivel als een scherp mes verwondingen in je ziel teweeg brengen. Wat kan de wereld met de verleidingen veel schade berokkenen voor het geestelijke leven. O, wat zijn er een Jabins op de been. Maar hoor, strijdende kerk op aarde, God aanschouwt al uw vijanden. En hij weet van hun plannen, hij ziet hun aanvallen en hij kent hun macht en hun kracht. En daarom vreest niet, want die met de kerk des Heren zijn, zijn altijd nog meer dan die grote legermachten van vijanden. Want hoe wordt dat leger nou aangeduid in onze tekst? De grootte van het leger wordt aangeduid met bekende woorden als het zand dat aan de oever van de zee is. Zo is het met het vijandige leger, zo is het met de doodsvijanden, maar diezelfde uitdrukking, gemeente, komen in Gods woord ook tegen als het gaat om de kerk des Heren. Dat geestelijke zaad van Abraham, dat zal zijn als het zand dat aan de oever van de zee is. Maar wat is nou het grote verschil? Dus dat grote leger vijanden en die strijdende kerk. Dan neem ik u een ogenblik mee naar de Moria. Waar Abraham zijn zoon Isaac moest gaan offeren. Nee, we weten uit de geschiedenis dat het niet gebeurd is. Want Christus heeft het verhoed. De engel des Heren heeft geroepen in dat dodelijk strijdsgevricht. Doe hem niets. En in plaats van Isaac werd een ram geofferd als een brandoffer. En daarin heeft Abraham door het geloof mogen zien op het lam dat eenmaal komen zou. Dat de zonde der wereld zou wegdragen. Ja, dat was het lam dat voort zou komen uit het nageslacht van Abraham. Dat is het zaad dat uit Abraham zou voortkomen. En wat heeft de Heere gezegd? In dat zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. De Heer heeft tegen Abraham gezegd, daar op de Moria, voorzeker, zal ik u grootelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Wat is het verschil tussen die ene menigte als het zand dat aan de oever van de zee is, en die andere menigte die als het zand aan de oever van de zee is? Onder Gods volk is Christus. Als de grote strijder, als de grote verlosser. En daarom kan de kerk des Heren zeggen, als iets een grote macht van vijanden op zich afkomen, zolang ze op aarde zijn, als het zand dat aan de oever der zee is, wij zijn nochtans meer, want Hij is in ons midden. De grote Jozua, de Heer Jezus Christus. Ja, daar mocht Jozua een type van zijn, want hij mag weer ten strijde gaan trekken. En dan gaan we verder lezen, de versen 6 tot en met 9. En de Heere zeide tot Jozua, vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gade verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult gij verlammen en hun wagens met vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snellijk over hen aan de wateren van Merom, en zij overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël, en zij sloegen hen, en zij jaagden na tot groot Sidon toe, en tot Misrefot Maim, en tot het dal Mispe tegen het oosten. En zij sloegen hen, totdat ze geen overig onder hen overlieten. Jozua nu deed gelijk hem de Heere gezegd had, hun paarden verlamde hij, en hun wagens verbrandde hij met vuur. Dat is het stukje wat we nu gaan overdenken, waarin het gaat over de strijd. Ja, de overwinningen op het zuiden en van het beloofde land, gemeente, is Jozua met het leger weer teruggekeerd naar Gilgal, waar dat tentenkamp opgesteld stond, zoals ik al eerder heb gezegd vanavond. En vanaf die plaats zou hij na een periode van rust weer gaan strijden tegen het noorden. Nou is de afstand tussen Gilgal, waar dat volk gelegerd was, en Merom, waar dat grote vijandige leger lag, best een grote afstand. En dan komt de vraag boven, wanneer is de Heer nu aan Jozua verschenen om hem te bemoedigen? Want dat blijkt uit vers 6. De Heer ging Jozua bemoedigen en de Heer zeide tot Jozua, vrees niet voor hun aangezichten. Jozef was dus bevreesd geraakt. Toen hij hoorde van het machtige grote leger met die hele gevaarlijke strijdwagens. Hij raakte bevreesd. Maar hoe wist Jozef nu dat dat leger daar klaar lag? Wel, dat moet hij ontdekt hebben toen hij reeds opgetrokken was naar het noorden. Want na die periode van rust en bezinning gevoelde hij wel zijn roeping. Het was nog niet klaar. Het moest nog voort in de strijd. Want het noorden moest nog veroverd worden. De Heere had het bevolen. En zo zal hij ongetwijfeld in geloofsgehoorzaamheid op een zekere dag vertrokken zijn met zijn soldaten. En toen kwam hij daar in de buurt van Merom. En heeft misschien wel wat verkenners uitgezonden. Maar hoe dan ook, hij kwam er dus achter dat daar bij Merom een enorm groot gevaarlijk leger lag. En toen werd hij bevreesd. Begrijpelijk, hè? De duivel moet maar eens op je afkomen. En je moet er maar eens achter komen dat de geestelijke boosheden in de lucht zitten. Het is een zegen als de Heer zijn ogenblik op afstand houdt. Maar ze kunnen je zo aanvallen. Heb je als oog in oog met je doodsvijanden gestaan? Had u toen de kracht om er tegenin te strijden? Ik kan Jozua goed begrijpen dat hij begon te vrezen. En juist toen kwam de Heere. Wat een God, hè. Hij weet toch zo volmaakt wat met zijn kerk is. Hij houdt ze altijd in de gaten. En wat kwam de Heere nou doen bij die bevreesde Jozua? Hij kwam de vrees wegnemen. Hij begon te spreken over een rijke belofte. Jozua zal alle vijanden verslaan. God zal ze in zijn hand geven. Die hand die van Jozua leeg is. Jozua die in zichzelf niets kon beginnen. En als dan de overwinning behaald is, zo zei de Heere, dan moet hij alle paarden nemen en alle strijdwagens nemen. En dan moet hij de paarden gaan verlammen en dan moet hij de wagens in brand steken. Wat betekent dat, dat hij de paarden moest gaan verlammen? Er staat in het Hebreeuws een woord dat betekent dat hij de pezen van de benen van het paard moest doorsnijden, zodat ze niet meer geschikt waren als strijdpaard. En die wagens, die dan voornamelijk van hout gemaakt waren, die moest hij verbranden. Want als ze dat allemaal zouden behouden en ze zullen straks heel veel strijdwagens in hun bezit hebben en heel veel strijdpaarden, dan ligt het gevaar op de loer dat als ze opnieuw zouden moeten strijden, dat ze gebruik gaan maken van deze strijdpaarden en wagens en dat ze daarmee hun vertrouwen gaan stellen op die paarden en die strijdwagens. En dat wilde de Heere niet. Want als er een nieuwe strijd zal aanbreken, moeten ze het van de Heere verwachten en op de Heere vertrouwen. Kijk, dat woord kwam tot Jozua. En wat gebeurde er toen? De Heer had de vrees weggenomen. De Heer had het geloof er in de beoefening gegeven. Hij kwam met de beloften van de overwinning. Hij kwam met zijn bevelen. En wat gebeurt er dan met Jozua? Gaat hij lijdelijk afzitten wachten? Nee. Hij wordt werkzaam gemaakt door de geest des Heren met het woord wat God tot hem gesproken had. En de Heere heeft zich aan het woord gehouden. Want hij deed wat de Heer hem bevolen had en de Heere vrocht mede. De Heere gaf alle vijanden in de handen van Jozua en het leger. Waar ze ook heen vluchten. Er vluchtte er naar het noorden, naar de grote stad Sidon. Er vluchtte er naar het oosten, in het dal Mispe. En er vluchtte er naar de zee, bij Misrefot Maim. Maar welke kant ze ook opvluchten, het leger ging ze achterna. En allen werden ingehaald en allen werden gedood. Zodat Jozua opnieuw in de kracht des Heren een grote overwinning mocht behalen. En nu de geestelijke lessen in het tweede stukje van vanavond. Het eerste waar ik u op wil wijzen en wat ik u mag prediken is dat er in de hemel een alwetend God is. En dat is toch zo'n wonder. Dat kan je ook verschrikken, ja. Want die alwetende God weet precies wat we in ons leven gedaan hebben. Maar het kan ook wel eens tot troost zijn dat de Heere weet wat hier van binnen omgaat in de ziel. En een van de dingen die de alwetende God zo goed weet en zo goed in de gaten houdt, is dit, dat zijn volk zo dikwijls vreest. Juist bij het zien van de doodsvijanden die altijd weer klaar liggen om aan te vechten. En dan komt hij elke keer weer om die vrees weg te nemen. Hoe dikwijls komen we het niet in Gods woord tegen dat de Heere zegt, vreest niet. Hoe vaak u die daar iets van kent, van dat vrezen, hoe vaak heeft de Heere het toch niet gezegd? Zo vaak en toch elke keer weer vrezen. Daar zie ik Abraham zitten. Hij kan niet meer bekijken hoe de belofte van God vervuld moest worden. Hij vreest voor zijn leven, hij vreest voor zijn bezittingen, hij zit daar in een donkere nacht en vreest. En dan komt de Heere, zo lieflijk, zo algenoegzaam en zegt, vrees niet Abraham. Ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Waarom zou je toch vrezen? En wat dacht je van dat bevreesde volk in de ballingschap? Het duurde zo lang. Wanneer zal God zijn belofte gaan vervullen? Het valt zo tegen in de ballingschap. Het overblijfsel van Gods verkiezing had het niet naar de zin. Wanneer zal de Heere de weg terugbanen? Wanneer zal de stad Jeruzalem weer herbouwd worden? Wanneer zal de tempeldienst weer in ere worden hersteld? O, er zat een bevreesd volk in de ballingschap. En wat doet de Heere? Hij zoekt dat bevreesde volk op en hij zegt, want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u, vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israël, al ben je zo klein, al ben je zo nietig, maar ik help je, spreek de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Daar loopt je Iris. Hij kon het Heere goed vertellen hoe de Heere het moest doen hoor. Hij liep als het ware zo voor de Heere uit. Maar ja, dan komt die bloedvloeiende vrouw. En de Heere schijnt je Iris totaal te vergeten. En richt zich helemaal op deze ellendige vrouw. En het duurt maar. En het duurt maar. En de nood van zijn dochtertje. En jou, daar komen de knechten al aan. Maak het de meeste maar niet meer moeilijk. Je dochtertje is gestorven. Te laat, te laat. En dan draait de Heere zich om. Hij wist natuurlijk precies hoe dat bij Jairus lag. En dan zegt hij heel eenvoudig. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Kom achter mij aan. Ja, het is de Heer Jezus zelf die het zijn kerk heeft toegeroepen. Vrees niet gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen. U lieden het koninkrijk te geven. O, wat een lieflijk, troostvol woord is dat toch. Vreest niet. En dat blijkt elke keer weer nodig te zijn. In het leven van Gods kinderen. Hoeveel keer was het voor Jozua niet nodig? Als je terugbladert, komen we tegen in hoofdstuk 8. Daar zegt de Heer, vrees niet, ontzet u niet. Maar in hoofdstuk 10 konk het weer. Zelfs tot twee keer toe moest de Heere tegen Jozua zeggen, vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Vrees niet, ontzet u niet, zijt sterk en hebt goede moed. Je zou zeggen, Jozua toch, nou heeft die trouwe God het al drie keer tegen je gezegd, vrees niet. En dan zie je hoe zwak de kerk des Heren is. Want in hoofdstuk 11 vreest hij toch weer. Maar de Heere wordt het niet moe om steeds weer tegen zijn bevreesde volk te zeggen. Vrees niet voor hun aangezichten. Steeds weer zal hij het zeggen. Is er misschien vanavond ook een bevreesde ziel in ons midden? Is er misschien opnieuw vrees gekomen in je leven? Kun je er allemaal niet meer bij? Is het geloof zo zwak geworden? gaan de vijanden zo tekeer. Hoor de stem des Heren. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. O, zou hij het dan niet zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Jozua heeft het ervaren, steeds weer opnieuw. Tweede les. Wat gebeurt er nou als de Heere de vrees voor al die vijanden gaat wegnemen? En hij komt met de belofte dat hij al die vijanden zal overwinnen. En hij ten strijde moet trekken. Dan wordt hij werkzaam met het woord van God. En dat is een zuiver kenmerk van het geestelijke leven. Soms in pastoraat kom je als van gesprekken tegen dat mensen zeggen, dominee, ik kan niet ontkennen dat er wel eens een bijbeltekst was die sprak, maar ik weet eigenlijk niet of het van de Heere was, ja of nee. Weet je hoe je waaraan je kan weten dat iets van de Heere is? Aan twee dingen. Als God gaat spreken vanuit het woord tot je ziel, dan is er voor dat woord plaats gemaakt. Dat woord wat uit het woord tot je komt, past precies bij de toestand van je zielenleven, van je zielennood. Dat is het eerste. Want de Heere laat niet zomaar teksten vallen, maar dat zijn puzzelstukjes die passen precies bij de nood waar een mensenkind in leeft. Maar er volgt wel wat op. Want dan word je werkzaam gemaakt met dat woord. Want dat woord wat de Heere gaat spreken in de nood van je leven, laat altijd iets zien van de wijze waarop je uit die nood verlost kan worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee gelijk uit die nood verlost bent. En daarom zal er werkzaamheden komen met dat woord wat de Heer gesproken heeft. Gods kinderen zijn geen lijdelijke mensen. Maar als het geestelijke leven echt leeft van binnen in de ziel, dan komt de ziel in beweging. Dan komt hier wat los van binnen. Dan komen er werkzaamheden met het woord dat God gesproken heeft. Ken je dat in je leven? Hoort de Heer je daarom ook wel eens met het gesproken woord zeggen? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. En dan komt het, het paste precies, in druk mij toegelegd. En dit leert, daar heb je het gevolg, mijn ziel u achteraan te kleven. Dat zijn de werkzaamheden. Want al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En wie nou zo met het gesproken woord bezig mag zijn, is niet alleen een geestelijke hoorder van het woord, maar ook een geestelijke dader van het woord. En dat zie je hier opnieuw in het leven van Jozua openbaar komen. Hij kwam tot daden, geloofsdaden. Hij ging daadwerkelijk te strijden. Al was het leger nog zo groot, al was het nog zo machtig, al blinkten de zwaarden in de zon aan die wielen. Hij ging in de kracht des Heren, want Jozua ervaarde het, de Heer is aan onze zijde. En dan hoef je tienduizenden niet te vrezen. En de Heere vrocht mede, niet één vijand bleef leven, overal vond hij ze en heeft het ervaren. Gij Heere alleen, gij zijt, verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. En wat zie je dan in deze gang oplichten? Christus. Want Jozua is een type van Christus. Ik zal het u aantonen hier concreet in deze geschiedenis. Toen Jozua dat woord van de Heere gehoord had, kwam hij niet met tegenwerpingen. Maar hij ging gewillig ten strijde. Hij mocht als het ware achter de Heere aankomen en zichzelf verloochenen in de strijd. En hoeveel te meer heeft de meerdere Jozua dat niet gedaan, ja ten volle gedaan. Hoe gehoorzaam was hij aan het bevel des vaders. Hoe gewillig heeft hij dat bevel opgevolgd en is hij gehoorzaam geweest aan zijn vader. Het was zijn spijs om te doen de wil van zijn vader. En hoe is dat openbaar gekomen? Dat zijn spijs was om de wil des vaders te doen. In die strijd die hij gestreden heeft. Want wat gebeurde er met de Heer Jezus Christus toen hij op de aarde was? Toen hij dat ontzaglijke grote leger, waar heel de aarde mee vervuld was, dat hij daar te midden terecht kwam. Want de wereld is een en al vijandschap. Overal zijn vijanden. En daar kwam de Heere terecht. En de weg werd steeds nauwer. En de vijanden werden steeds heftiger. En zo kwam hij in de hof van Gethsemane terecht. Waar het dieptepunt van zijn lijden begon op weg naar Golgotha. Wat heeft deze meerdere Jozua zich vernederd? Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijn aan de dood, ja de dood des kruises. Maar gemeente, wat heeft Christus gevreesd? Wat is hij beangstigd geworden? Wat is hij bedroefd geworden? Hoe werd hij geperst toen hij die machtige vijand, en groter kon de vijandschap niet zijn, toen het lijden naar een dieptepunt ging. Zijn zweet werd als druppels bloed, en zijn lijden was bitter en smartelijk. Maar hij gaf het niet op. Hij streed door, want hij kon doorstrijden, want hij leed als mens, maar door zijn goddelijke natuur kon hij het alles volbrengen. En daarbij werd hij gedreven door de liefde tot de deugden van zijn vader, maar ook de liefde tot zijn kerk, want hij heeft ze lief gehad tot het einde. En hij streed en hij leed en overwon. Alle doodsvijanden, de ganse hel, de ganse wereld, overwonnen. Ja, alle zonden van zijn kerk heeft hij veroordeeld in zijn vlees. Maar dat laat niet weg dat Gods kinderen nog wel van die doodsvijanden last kunnen hebben. En juist omdat ze overwonnen zijn, en juist omdat ze zo'n grote nederlaag geleden hebben, kunnen ze nog zo tekeer gaan. En daarom zal het leven hier op aarde een strijd blijven, totdat ze in de hemel zullen komen, waar er rust overblijft voor het volk van God. Kent u die strijd? Ben je misschien in die strijd? Weet je niet hoe je moet strijden? Ben je er ook achter gekomen dat je jezelf niet in die strijd staande kan houden? En dat je eigen hulpmiddeltjes ook niet helpen? Dat het in die strijd aankomt op het vertrouwen op die grote overwinnaar. zoals Jozua die strijdpaarden moest verlammen en de strijdwagens moest verbranden, zo moet de kerk des Heren leren het niet van je eigen kracht te verwachten, niet van krachten van anderen te verwachten, maar in de strijd je vertrouwen alleen te stellen op de Heren in de hemel. Zo alleen is het strijden niet te vergeefs. Zo alleen zul je overwinnen door het bloed van het lam. Kijk, en dat heeft Jozua ook ervaren. De Heere die gaf een overwinning. Dat was een totale overwinning. Waarbij niets en niemand van de vijand mocht blijven leven. We gaan naar de laatste versen die we willen overdenken. 10 tot en met 15. En Jozua keerde weder naar diezelfde tijd en hij nam Hazor in en haar koning sloeg hij met het zwaard, want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En zij sloegen alle ziel die daarin was met het scherpte des zwaards, die verbannende, en er bleef niets over van wat adem had. En Hazor verbrandde hij met het vuur en wat er dan verder volgt tot vers 15. Dat is het laatste gedeelte wat we gaan overdenken. Na de terugkeer van die vervolging, waar die soldaten alle kanten opgevlucht waren, keerde hij terug naar Galilea. En hij ging naar de stad Hazor, de grootste en de belangrijkste stad van Galilea, waar die koning regeerde, Jabin. Die stad was het plan tot stand gekomen om Israël aan te vallen. Je zou kunnen zeggen, Hazor was het centrum van de vijandschap van dat noorden. Vijandschap tegen God is een kerk. En daar bevond zich koning Jabin nog. Die had daar blijkbaar een schuilplaats gezocht. Die was niet op de vlucht geslagen. En hij meende in zijn eigen stad wel veilig te zijn. Misschien had hij wel ergens in zijn paleis een soort bunkertje gebouwd waar hij zat. Maar het was een vergissing. Want Jozua wist hem te vinden en hij doodde hem met het zwaard. Opnieuw een geweldige overwinning, want de koning was overwonnen. De oorzaak van de vijandschap was gedood. Maar meer nog, alle inwoners van Hazor werden ook gedood en alle bezittingen werden meegenomen en de stad werd verbrand. Er bleef één grote puinhoop over van het centrum van de vijandschap. Misschien is het u opgevallen bij het lezen. Dat gebeurde alleen met Hazor, maar niet met al die andere steden. Wel werden daar de koningen gedood en wel werden de inwoners van die stad gedood en alle bezittingen werden weggenomen als een buit, maar de steden werden niet verbrand zoals de stad Hazor. Zo moest het gebeuren. Zo had de Heer het gezegd. Zo had de Heer het trouwens al eerder aan Mozes bekendgemaakt. Voordat de Heer het aan Jozua bekendgemaakt had. Zo was het woord des Heeren. En daar wilde Jozua niets van afdoen. Trouw wilde hij gehoorzaam zijn aan het woord des Heeren. Aan de wil des Heeren. Er staat zo bijzonder geschreven, hij deed er niet één woord van af. Wat zien we hier voor lessen? Allereerst de gehoorzaamheid aan Gods woord. Aan het gehele woord van God. Daar mag niets aan toegevoegd worden. Er mag niets weggelaten worden. En dan komt natuurlijk vanavond de vraag op ons allen af. Hoe gaan we nu met het woord van God om? Hebben wij leren buigen voor het hele woord van God? Ook die delen van Gods woord die eerlijk zeggen wie we zijn, wat wij verdiend hebben, het oordeel, het recht van God. Het is een zegen als we afleren om selectief te lezen en selectief te luisteren. Het is een wonder van genade als je mag buigen voor het ganse woord van God. En dat je ook in je persoonlijk leven mag leren dat je niets van dat woord wil afdoen. Als je zo door Gods geest geleid wordt en onderwezen wordt, dan leer je evenwichtig Gods woord lezen, evenwichtig naar Gods woord te luisteren en dan zul je een evenwichtig geestelijk leven hebben. En wat is dat nodig? De tweede les die ik tenslotte mee wil geven gaat over een deugd van God. Want ik weet niet hoe het u vergaat en jou vergaat als je dit allemaal zo leest. Maar het is toch wat dat al die mensen, al die kinderen, al die babytjes werden gedood. Met het scherpte van het zwaard. En dat God daartoe de opdracht heeft gegeven. Oh, wat kan dat toch moeilijk zijn? Wat kun je daarmee vastlopen als je dit aan tafel met je kinderen aan het lezen bent? En wat geef je nou voor antwoorden als je kind aan je vraagt, ja maar papa, waarom liet de Heer dat nou toch allemaal toe? Moesten al die mensen daar nou sterven? Hoe kan de Heer nou alles van die mensen in de ban doen? Hoe kan God dat nou aan Jozua bevelen? Dat begrijp ik niet. Ja, dan moeten onze schoenen van onze voeten, gemeente. Want dat heb je wel meer in de schrift. Dan kom je op heilige grond waarbij wij stil moeten worden. En niet meer moeten vragen. Waarom niet? Omdat God, God is. En bij God hoort ook dat hij rechtvaardig is. Dat hij de zonden moet straffen. Dat hij de vijanden van hem en zijn kerk zal verdelgen. Dat zegt Gods woord. En als je dan let op de inwoners van Kanaan voordat Israël in dat beloofde land kwamen, dan worden ze ons toch wel getekend als een ontzaglijk goddeloos volk. De zonden riepen om de straf van God. En ze waren niet ongewaarschuwd, want de geruchten van Gods daden en de geruchten van de God van Israël, die waren doorgedrongen tot in het hele land. En wat deed dat met die mensen? Bracht dat tot bekering? Nee. Maar hun vijandschap werd groter. Hun vijandschap werd sterker. Dat ze zich werkelijk gingen verzetten tegen Israël en de God van Israël. Want zij wilden strijden tegen dat volk van God. En daarom was het naar Gods recht dat ze moeten sterven. Waarom staat het in de schrift, gemeente? Om een evenwichtig beeld van God te ontvangen. Want God is niet alleen liefde. God is niet alleen barmhartig. God is niet alleen genadig. O ja, dat is Hij, volmaakt. Maar net zo volmaakt is Hij rechtvaardig. En wat een zegen om dan stil te worden onder God. O ja, hij is ook langmoedig, traag tot toorn. Maar eens komt de vergelding. Eens komt hij als de rechtvaardige rechter om te oordelen over ieders leven. En hoe zal het dan zijn? En waarom laat hij zijn rechtvaardigheid preken? Waarom staat dit in de schrift? Opdat de schrik des Heren je eens zou bevangen. Om vanuit die schrik des Heren te mogen vluchten tot de genadetroon van God. Opdat het zou leiden tot geloof. En wanneer ontvang je dat geloof? Als je wedergeboren wordt tot de levende hoop. Die zullen behouden worden. Dat zijn degenen die die meerdere Jozua leren kennen in hun leven tot zaligheid. Die zullen hem nodig krijgen. Die zullen hem gaan missen, gaan zoeken en kunnen niet rusten voordat ze zeggen kunnen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Voor zulke mensen blijft er een eeuwige rust over. Na de strijd Waarom? Gods recht zou hen toch ook moeten verdelgen? Jawel. Maar Gods recht is voor hen in Christus verheerlijkt. En daarom is diezelfde rechtvaardige God voor zijn ganse kerk ook een barmhartige God, een genadige God. En daarom is er voor hen vergeving van al hun zonden door het bloed van Christus. En ze komen erachter, hier van binnen zit mijn hart. Dat is gelijk aan die stad Hazor. Die moet gewassen worden, die moet gereinigd worden, daar moeten de zonden in vernietigd worden. En dat heeft Christus gedaan in zijn lichaam, in zijn vlees. Om in die weg door lijden tot heerlijkheid in te gaan. Om daar een plaats te bereiden voor zijn kerk. Want waarom werden al die andere steden nou niet verbrand? Omdat God beloofd had dat daar zijn volk zou wonen. En alles van de Kanaanieten moest eruit. En Gods volk mocht er gaan wonen. Toen dacht ik aan de woorden van de Heer Jezus. Die hij tot troost van zijn kerk heeft uitgesproken. Zodat je van deze geschiedenis een vergezicht mag krijgen. Naar dat hemelse Kanaan hierboven. Wat heeft de meerdere Joza tot troost van zijn kerk gezegd? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. En nou ga ik heen om die plaats voor je te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn en als ik die plaats voor je bereid zal hebben, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken.
Heere, wat blijkt uw woord steeds weer vol onderwijs te zijn, ook in die gedeelten waar wij het niet zo direct zouden verwachten en zien. En toch is het er, want het is alles uw woord. En daarom bidden wij u, Heere, zou u de stille naprediker zijn, willen zijn van dit woord en wilt u het toepassen. O Heere, misschien waren er wel bevreesd vanavond. Dan hoeft u toch maar te spreken, het is er te gebieden, het staat er, vreest niet. Heer, en dat dan ook die rust weer bij vernieuwing ervaren mag worden, die u wil schenken in het onrustige gemoed en het onrustige hart. Heer, er kan soms zoveel strijd zijn, maar u hebt toch alle vijanden overwonnen. O Heer, wilt u dan uit genade dit woord nog zegenen? En als we deze plaats gaan verlaten, brengt u ons veilig thuis en leidt ons heen naar zondag, waar uw woord opnieuw gepredikt mag worden. Heere, wilt u het zegenen? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 105, het 23e vers. Dus toogt verkoren volk des Heren, al juichend uit op Gods begeren, het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. 105 vers 23. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.